Steef, je mag nu aan het woord. Vader in de hemel, ik bid dat u Steef vrijmoedigheid geeft, Heer, om de woorden te spreken deze morgen die u voor hem bedoeld heeft, voor ons. Dat ze door hem naar ons toe komen. En Steef, wees zo gezegend met de kracht van de Heilige Geest. Amen.
Ja, het woord van kaft tot kaft en zo af en toe dan valt het kaft eraf, maar het woord blijft gelukkig over. Dat heb je als je met een stuk gelezen andere vertalingen gaat werken. Voor mijn gevoel is het heel lang geleden dat ik hier geweest ben. En daar zitten een heel aantal maanden zendingsreizen in Afrika tussen. Vorig jaar 3 maanden, dit jaar 2 maanden. We hebben het voorrecht gehad om op grote bijbelscholen les te geven in Zuid-Afrika. Vorig jaar en dit jaar. Dit jaar hebben we gedeeltelijk gescheiden geopereerd. Tineke die is in Zuid-Afrika alleen op stap geweest met die grote auto, heel dapper. En heeft daar kinderwerkersseminars gegeven in de tijd dat ik 3 weken in Tanzania was om les te geven op een zendingsschool. Dat is een 7 maanden opleiding, dus die loopt nog steeds. En heb daar mogen spreken voor voorgangers en bisschoppen en hoe ze zich zo al ook noemen. Die Afrikanen zijn altijd goed in het bedenken van titels. En hebben we kunnen praten over heel veel zaken die te maken hebben met het bereiken van de onbereikten binnen de grenzen van Tanzania en het bereiken van Noord-Afrika. Want zoals u waarschijnlijk weet, het Afrikaanse continent is voor de zuidelijke helft grotendeels christelijk, maar de noordelijke helft is grotendeels een moslimgebied. En bij elkaar vinden we in Afrika toch nog bijna 1000 onbereikte bevolkingsgroepen. En als u weet dat Jezus gezegd heeft van het evangelie van het koninkrijk zal uitgaan over de hele aarde en dan zal het einde komen, is er nog een boel werk te doen voordat we hem kunnen zien terugkomen. Wanneer alle resterende 7000 bevolkingsgroepen op aarde het evangelie gehoord hebben. Veel werk aan de winkel, veel arbeiders nodig en daarom blijven we daarmee bezig. We zijn heel blij met alle voorbeden waarmee u ons ondersteund heeft. Dat is altijd het belangrijkste fundament waarop we kunnen staan. Maar goed, ik zal het omwille van de tijd niet te lang over zendingsverhalen hebben. Misschien kunt u zich uit het grijs verleden nog herinneren dat we ooit begonnen zijn aan een serie over het boek Daniël. Daar wilde ik toch maar weer mee verder gaan. Vorig jaar hebben we 2 heel ingewikkelde hoofdstukken behandeld, hoofdstukken 7 en 8, omdat ik het boek Daniël chronologisch behandel. Maar dit jaar krijgen we 2 simpelere hoofdstukken, hoofdstukken 5 vandaag en 6 eind juli. Tot nu toe hebben we het grotendeels gehad over Nebukadnezar. Maar Nebukadnezar stierf in 562 voor Christus en daarna kwam er 6 jaar van allerlei hofgekonkel, moord, intriges en uiteindelijk kwam in 556, 6 jaar later, kwam Nabonides aan de macht. Dat was niet de zoon van Nebukadnezar, maar waarschijnlijk, niemand is het daarover eens, waarschijnlijk was dat zijn schoonzoon. En hij heeft Babylonië geregeerd vanaf dat jaar. En 3 jaar later is daar zijn zoon Belsazar bijgekomen in 556 voor Christus. Het was in diezelfde tijd dat de profetische hoofdstukken, dat zijn dus hoofdstukken 7 en 8, waar we het vorig jaar over hadden, dat die hoofdstukken zich afspeelden. En nu zijn we op het punt aangekomen van de laatste dag van het koninkrijk of het keizerrijk Babylon. Hoofdstuk 5 begint met Belsazar. Belsazar was na zijn vader Nabonides, met wie hij samen regeerde, dus de tweede in het koninkrijk. Dat moet u even onthouden, want later stelt hij Daniël aan als de derde in het koninkrijk. Hij was zelf dus de tweede. In Daniël 5 zijn ongeveer 12 jaar voorbij gegaan totdat de Of sinds de profetieën in hoofdstukken 7 en 8, waar we het vorig jaar over hadden. We zijn inmiddels aangeland in oktober 539 voor Christus. U ziet, ik bevredig eerst eventjes de geschiedkundigen onder u en daarna gaan we het verhaal lezen en wat van nabij bekijken. Als dit verhaal wat we vandaag gaan lezen zich afspeelt, dan is Daniël al ruim over de 80. Hij was waarschijnlijk een min of meer vergeten gepensioneerde. Want uit het verhaal blijkt dat Belshazzar hem niet eens kent. Hoe is het mogelijk dat je de rijksgroten van je eigen koninkrijk niet kent en dan ondertussen probeert om zo'n rijk te besturen? Dan let je toch niet goed op je eigen geschiedenis. En dat werd dan ook zijn ondergang. Het eind van het Babylonische Rijk is aangebroken. Althans, het Babylonische Rijk wat in die tijd eindigde. In feite is Babylon nog steeds springlevend. En we moeten nooit vergeten, wanneer we het over Babylon hebben in de profeten, dat er nog een keer een Babylon zich gaat manifesteren op een wereldwijd niveau, wat we hopelijk nog zullen meemaken. Ik denk niet dat iedereen dat zo hoopt, maar als ik nog denk aan het lied wat we net zongen van Kom toch, Heer Jezus. Ja, dat gaat gebeuren. Maar er komt nog een heel stuk Babylon wat daaraan vooraf gaat. Nu zie ik dat ik mijn kaartjes nog heb liggen bij de preek van vorige week en dat was een andere. Nou, goed. Zelf even bladeren dan. We gaan eerst naar Daniël 5. Het verhaal dat kent u vast wel, want het gaat over het schrift op de wand. Koning Belshazzar nodigde 1000 hoge bestuurders uit voor een groots feest, waarbij de wijn rijkelijk vloeide. Nou moet u weten dat dat een heleboel grootspraak was. Want Babylon werd al 3 maanden belaagd door het Perzische leger wat onder Darius probeerde de stad in te nemen. En dit was meer een soort, hoe zal ik het zeggen, het opkrikken van het moraal van de rijksgroten en de militaire officieren. Zo van, we zijn nergens bang voor en dat gaat allemaal goed komen. Onder het genot van de wijn bedacht Belshazzar dat zijn vader Nebukadnezar, waarschijnlijk dus zijn grootvader, eens gouden en zilveren bekers had meegenomen uit de tempel in Jeruzalem. Hij liet deze heilige bekers halen, zodat hij en zijn hoge ambtenaren, zijn vrouwen en bijvrouwen eruit konden drinken. De bekers uit de tempel, Gods huis in Jeruzalem, werden gebracht. De wijn werd ingeschonken en de koning en zijn bestuurders, zijn vrouwen en bijvrouwen, hieven het glas op hun goden, gemaakt van goud en zilver, koper, ijzer, hout en steen. Ik moest even grinniken toen we voor de dienst aan het bidden waren. Toen zei Dick, Heer, wij aanbidden u en niet goden van hout en steen. Nou, dat deed Belshazzar en zijn hele club wel. Plotseling verschenen er vingers van een mensenhand die iets schreven op de gepleisterde muur tegenover de kandelaar. De koning zag met eigen ogen de rug van de schrijvende hand. Hij verbleekte en werd bang, zo bang dat zijn knieën knikten en zijn benen het begaven. Breng de bezweerders, astrologen en waarzeggers hier, schreeuwde hij. Wie kan lezen wat daar op de muur staat en mij vertelt wat het betekent, zal worden gekleed in purperen kleren van koninklijke waardigheid en een gouden ketting om zijn hals dragen. Hij zal als 3de man het koninkrijk regeren. Nou, dat was de laatste ware profetie die door deze heiden werd uitgesproken, zoals we zo zullen zien. Maar toen de geleerden kwamen, kon geen van hen het geschrevene begrijpen of verklaren. De angst van de koning nam toe. Zijn gezicht was doodsbleek en ook zijn bestuurders waren ontzet. Toen de koningin de kreten hoorde, haastte zij zich naar de feestzaal en zei tegen Belshazzar, Majesteit, het is niet nodig zo bang te worden. Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest van de heilige goden woont. In de tijd van uw vader bleek deze man te beschikken over grote wijsheid en diep verstand, een wijsheid als die van de goden. Uw vader Nebukadnezar benoemde hem tot hoofd van de geleerden, bezweerders, astrologen en waarzeggers. Laat deze man, Daniel, of Belshazzar, zoals de koning hem noemde, hier komen. Hij is enorm wijs en heeft buitengewoon veel kennis en inzicht. Hij kan dromen verklaren, raadselachtige spreuken oplossen en knopen ontwarren. Hij zal u kunnen vertellen wat deze woorden betekenen. Daniel werd in aller ijl naar de koning gebracht en de vorst vroeg hem, bent u Daniel die mijn vader uit Juda heeft weggevoerd? Ik heb gehoord dat de geest van de goden in u woont en dat u beschikt over een bijzondere verlichting, een groot verstand en erg veel wijsheid. Mijn wijze mannen en bezweerders zijn bij mij geweest en hebben geprobeerd de woorden op de muur te lezen en die aan mij te verklaren, maar ze waren daartoe niet in staat. Ik heb echter gehoord dat u allerlei geheimen kunt ontsluieren. Welnu, als u mij de betekenis van deze woorden kunt uitleggen, zult u worden bekleed in purperen klederen en een gouden ketting om uw hals krijgen. Bovendien zult u als derde man regeren over mijn rijk. Daniel antwoordde, geef uw geschenken maar aan een ander. Ik zal u even goed wel vertellen wat daar staat en wat het betekent. Majesteit, de Allerhoogste God heeft uw vader Nebukadnezar een koninkrijk en eer en luister en majesteit geschonken. Hij schonk hem zoveel macht dat alle volken ter wereld voor hem beefden van angst en ontzag. Hij doodde wie hij wilde en spaarde wie bij hem in de gunst stond. Naar zijn believen werden mensen verhoogd of vernederd. Maar toen hij trots en overmoedig werd, is hij van de troon gestoten en van zijn eer beroofd. Hij werd verstoten uit de samenleving en zijn innerlijk veranderde in dat van een dier. Hij woonde bij de wilde ezels, at gras als een koe en zijn lichaam werd nat van de dauw uit de hemel. Dat bleef zo tot hij erkende dat de Allerhoogste God de opperheerschappij voert over alle koninkrijken op aarde en dat hij daarin aanstelt wie hij wil. U, zijn zoon Belshazzar, was van dit alles op de hoogte. Maar u hebt u desondanks niet vernederd, want u hebt zich boven de Heer van de hemel willen verheffen en u hebt deze bekers die uit zijn tempel afkomstig zijn hier laten brengen. U en uw hoge ambtenaren, vrouwen en bijvrouwen hebben daaruit wijn gedronken en het glas geheven op uw afgoden die niet kunnen zien of horen of iets begrijpen. Maar u hebt niet de God vereerd die uw adem in zijn hand heeft en over uw levenslot beschikt. Daarom heeft God deze vingers gestuurd om deze boodschap op te schrijven. Mene, mene, tekel, ufarsin. De betekenis is, mene betekent geteld. God heeft de dagen van uw regering geteld en zij zijn ten einde. Tekel betekent gewogen. U bent gewogen en te licht bevonden. Peresh betekent verdeeld. Uw koninkrijk zal aan de Mede en Perzen worden gegeven. Op Belshazzars bevel trok men Daniel purperen kleren aan en hing hem een gouden ketting om zijn hals. Hij werd benoemd tot derde heerser over het rijk. Nog diezelfde nacht stierf Belshazzar, de koning van de Chaldeeën. Het was zo in de tijd van de regeringswissel dat Kores het Perzische Rijk vestigde, ongeveer 11 jaar voordat ons verhaal begint. En Darius was een van zijn voornaamste generaals. Het was Darius die de stad Babylon belegerde op het moment dat ons verhaal speelt. Darius had de stad dus al belegerd voor 3 maanden en Belshazzar deed alsof hij nergens bang voor was. Het werd een feest van dronkenschap, afgoderij en vooral het bespottelijk maken van de God van Israël door gebruik te maken van de ooit in de tempel geheiligde voorwerpen, door die te gebruiken op een afgodische party. En waarom was dat? Het was omdat het woord van God vergeten was en omdat zijn profeet vergeten was. Daar waar het woord van God niet of niet langer bekend is, daar drijft het volk af. In de tijd dat Daniel full swing bezig was aan het hof van Nebukadnezar en daar zijn invloed uitoefende, had hij van tijd tot tijd de gelegenheid om een corrigerende stem naar de koning te laten horen. We hebben die verhalen allemaal gelezen. Hoofdstukken 2, 3 en 4. Maar tegen de tijd dat ons verhaal speelt is Daniël en het woord van God een lang vergeten gegeven geworden in het Babylonische Rijk. Vandaag de dag zijn er heel wat mensen die materiële goden aanbidden. Van steen. Denkt u maar aan het gejagen naar steeds mooiere en betere huizen. Hout. Zullen we dat maar de vakantiebungalowtjes noemen? Goud en zilver. Geld en aandelen. Brons. Dan mag u invullen wat u wilt. Zullen we zeggen vakantie en sport? En goden van ijzer. Dat zijn die prachtige auto's, motoren, boten waar wij zo vol van zijn. Hoe weten we of God nog steeds de eerste plaats in ons leven inneemt? Of dat deze afgoden die plaats zijn gaan innemen? Het is eenvoudig als je bedenkt waar omheen zich jouw gedachtenleven concentreert. Is dat geconcentreerd op het koninkrijk van God? Is dat wat je eerst zoekt? Of zoek je eerst je huis of je vakantiehuis of je boot of je auto of wat dan ook? We moeten die dingen serieus nemen. Als je namelijk denkt aan mensen die zich neerbuigen voor een beeld van steen of hout, dan zeg je, ja, dat is belachelijk, dat doen wij niet. Nee, wij hebben daar een vorm voor gevonden die binnen ons denken en onze cultuur past. En helaas vinden we dan toch uit dat we in veel opzichten meer door onze cultuur gedreven dan door het woord van God geleid worden. Afgoderij gebeurt daar waar het geschapene meer belangrijk wordt dan de schepper. Wat is wat ons het meest in gevaar brengt? Het is het niet kennen van het woord van God en het niet luisteren naar zijn profeten die dat woord verkondigen. En geleidelijk aan, naarmate we het woord van God minder kennen, gaan onze normen en waarden steeds meer bepaald worden door de wereld om ons heen. En kunnen wij denken dat wij heel erg bijbels zijn in onze overtuigingen, maar misschien als we het licht er eens iets meer op laten schijnen, komen we tot de conclusie dat ons streven in de wereld, waar we onze tijd, onze aandacht en ons geld aan gebruiken, vaak meer gebaseerd is op een seculier humanisme dan op het zoeken van het koninkrijk van God. We aanbidden heel graag een postmoderne vrijheidsfilosofie waarin ik in het middelpunt kom te staan en het om mijn wil gaat en om mijn zelfactualisering en mijn opleiding en mijn baan en mijn reputatie en God is naar de zijkant verschoven. Onze seksuele moralen worden zo wijd als die van Belshazzar, waar het niet meer gaat om een partner, maar waar het gaat om de vrouwen en de bijvrouwen. Nou, ik denk niet dat ik hoef uit te leggen hoe dat er in deze tijd uitziet, dat weet u zelf. En dan komt op een gegeven moment het punt waarop de hand op de muur schrijft. We hebben daar zelfs in het Nederlands een uitdrukking over. Populair gezegd zeggen we van iemand ziet de bui al hangen. En een andere uitdrukking is, hij heeft het handschrift op de muur gezien. Dat betekent, het punt van terugkeer is gepasseerd. Verder kun je niet. U zult zich misschien afvragen waarom God op die muur schreef wat niet begrepen werd. Nou, ik moet u een beetje uit de droom helpen, want die woorden die gebruikt zijn, die zijn Aramees. En de Babyloniërs kenden Aramees net zo goed als wij Engels kennen. Dus wat daar stond, dat begrepen ze wel. De woorden kenden ze. Maar wat de geestelijke betekenis was, dat bleef verborgen. Het doet ons een beetje denken aan wat Paulus ergens zegt in een van de Korinthebrieven. Dat een ongeestelijke mens niet kan verstaan wat van de geest is. En dat op het moment dat God je taal spreekt, je de woorden kunt begrijpen, maar dat het niet meer tot je doordringt wat nou eigenlijk wezenlijk de boodschap is. We zijn zelfs in de evangelische wereld heel bedreven geraakt in het gebruik van de talen Kanaans. Daar kunnen we elkaar fantastisch mee om de oren slaan. Maar begrijpen we het nog wanneer God zijn woorden tegen ons leven spreekt? Of blijven het woorden die ergens opgeschreven staan zonder dat ze ons hart nog werkelijk raken of we inzicht hebben in wat ze voor ons leven betekenen? Menen betekent dus geteld. Koning, vandaag eindigt je regering. Want dezelfde nacht waarin Daniël deze profetie uitsprak, diezelfde nacht viel de stad Babylon in handen van Darius de Meder, die in hoofdstuk 6 onmiddellijk terugkomt. En dan neemt Daniël zijn positie in onder Darius de Meder. Inderdaad, als derde in het koninkrijk, nu niet na Nabonidus en Belsasar, maar na Kores en Darius. Dus Daniël werd inderdaad de derde in dat nieuwe koninkrijk. Tekel betekent gewogen. Belsasar, je bent gewogen en te licht bevonden. Als wij op de weegschaal gaan staan, dan vinden we het heerlijk wanneer we weer een beetje minder wegen dan een paar dagen terug. De meeste tenminste. Ik hoor bij die groep, overigens, voor de duidelijkheid. Maar hoe zou het er nou uitzien als je vandaag nou eens op Gods geestelijke weegschaal ging staan en God moest jouw geestelijke gewicht beoordelen? Kun je met eerlijkheid zeggen dat je dan niet te licht bevonden zult worden? Daar moet je gewoon over nadenken, want die weging, die komt een keer. En daar kun je je maar beter op voorbereiden. Het is goed om daar rekening mee te houden. Onze God bewoont een ontoegankelijk licht. Hij is totaal goed. In hem is geen zweem van duisternis. Maar hij is tegelijkertijd een heilig God die niet met zich laat spotten en die een de tijd bepaald heeft waarop oordeel moet plaatsvinden. En als dit het oordeel was over Belsasar en het Babylonische Rijk, dan is dat in het groot wat voor onze levens ook zal gelden. Ook wij zullen ooit beoordeeld worden op onze werken. Het is belangrijk om dat te onthouden. Om misverstanden te voorkomen wil ik er nog bij zeggen dat wij niet gered worden door onze werken. Wij worden gered door ons geloof in de Heer Jezus. Maar u wordt wel beoordeeld op uw werken. Hoe gaat dat met u? Zult u straks behouden worden als door vuur heen? Of heeft u een eeuwige schat mee te dragen die door dat vuur van oordeel niet kan worden aangetast? Dat is hoe het er in het Nieuwe Testament uitziet. Uwaarzien betekent dat het koninkrijk verdeeld zal worden. Het zou verdeeld worden tussen de Mede en de Perzen. Nou, daar hebben we het vorige keer al over gehad. Als je op een punt komt, zoals Belsasar in die nacht. Hij was zo ongeveer 12, 13 jaar samen met zijn vader aan de regering geweest. Die man die moet toch werkelijk alle rode stoplichten in zijn leven genegeerd hebben. Als je op zo'n punt kunt komen dat je zo'n immoreel, afgodisch leven leidt, dat je niet meer kunt onderscheiden wat er heilig is en wat niet, want dat is waar het om ging. Ik heb één schriftlezing om tijdswille even weggelaten en dat was uit Exodus 30, waar de vaten die voor de tabernakel gebruikt werden bij een speciale viering geheiligd werden. En die werden later ook weer in de tempel gebruikt. Dat waren voorwerpen die door God als heilig werden gezien en die door de priesters in Israël ook als heilig werden beschouwd. Toen uiteindelijk de tempel vernield werd in 586 voor Christus, heeft Nebukadnezar die voorwerpen meegenomen. En generaties later blijkt dus dat het onderscheid tussen wat heilig is en wat niet heilig is totaal verloren gegaan is. En helaas is dat iets wat we ook in ons midden nog wel eens zien. Dat er zoveel onheiligheid van de wereld in ons denken en doen is binnengeslopen, dat we nauwelijks nog kunnen onderscheiden wat er door God geheiligd is. Als je werkelijk wil weten wat dat betekent in jouw leven, dan zal de geest van God je met alle plezier daarover inlichten. Het is niet verstandig om God uit te dagen. En Belshazzar die sprak geen woorden tegen God, maar hij ontheiligde wat God heilig verklaard had. En als je daar nou eens over nadenkt, al denk je er maar 5 minuten over na, over wat er in deze wereld ontheiligd wordt, wat er door God geheiligd is. We hebben net avondmaal gevierd. Dat is een door God ingesteld heilig sacrament. Hoe onderscheidend ben je net geweest? Was jij heilig toen je daaraan deelnam? Of neem je deel, omdat iedereen dat doet en het anders zo opvalt, terwijl je vasthoudt aan zonde? Dat is hetzelfde als wat Belshazzar deed. Niet letten op de rode stoplichten in je leven. Ontheiligen wat God heilig verklaard heeft. En zo blijkt een verhaal van 2500 jaar geleden een snijdende actualiteit te hebben voor de gemeente Gods van vandaag. Let op de rode stoplichten in je leven. Luister naar de Heilige Geest. En luister naar je geweten. Laten we even naar Daniël kijken. Daniël was helemaal losgekomen van alle pracht en praal die hij al die jaren aan het hof gezien had. En helemaal niet meer geïnteresseerd in een beloning. En hij zei in feite van koning, ik ben niet geïnteresseerd, ik ben een oude man, ik ga daar toch niks meer mee doen. Ik zal je toch de waarheid wel vertellen. Met andere woorden, er was bij Daniël geen enkele vleierij. Hij wilde en hij durfde het woord van God te spreken zoals het was. Zijn motief was puur en onzelfzuchtig. En dan begint hij de koning een lesje geschiedenis te lezen. Vers 18 tot 21. Die geschiedenis die de koningin moeder kennelijk wel kende. Want die kwam aan met van, o koning, daar is toch Daniël, die dit en dat en dat. Die koningin kende de geschiedenis, maar haar zoon, die derde generatie, die kende de geschiedenis niet. Wist u dat we in de gemeente van God ook met generatieproblemen te maken hebben? Er is de eerste generatie die, als ik even in de evangelische wereld denk, die 40 jaar geleden vol vuur en enthousiasme tot bekering kwam. En van alles en nog wat ondernam voor de koninkrijk van God. En toen kwam de tweede generatie die het ook allemaal wel gelooft. En weet u dat ik mijn hart vasthoud voor de derde generatie? Hij wist niet van de God van Israël. Hij wist niet van zijn profeet. Hij moest ten aanhoren van al zijn 1000 onderdanen een lesje in de geschiedenis van zijn eigen rijk krijgen. Nou, hoe dom is dat? Als je niet meer in staat bent om de geschiedenis van je eigen leven te interpreteren in het licht van God. Als je niet meer weet dat een rood stoplicht rood is en dat rood betekent dat je moet stoppen en stilstaan en nadenken of je nog wel op die goede weg bent. Het oordeel kwam diezelfde nacht. Belshazzar stierf die nacht zowel als zijn vader Nabonides. Daniël was net benoemd tot de derde in het koninkrijk, maar nummer 1 en 2 zouden het daglicht niet meer zien. Weet jij hoeveel tijd je hebt? Dat weet niemand. Laat het niet zover komen. Die rode stoplichten. Sta eens stil. Denk eens na. Heb ik de lessen van mijn eigen geschiedenis geleerd? Heb ik mij bekeerd van al mijn zonden of van maar een paar? Wat zou Jezus tegen mij zeggen als die nou vandaag eens terug zou komen? En al die dingen worden schrijnend actueel als je je realiseert dat Babylon van nu af aan alleen maar meer zal worden. Laat ik een paar versen lezen voor u uit Openbaring, ter illustratie. Openbaring 18, vers 1 tot 5, waar Johannes zegt: daarna zag ik een andere engel uit de hemel naar beneden komen. Hij had grote macht en de aarde werd door zijn glans verlicht. Hij had een enorme stem en riep: gevallen! De grote stad Babylon is gevallen. Ze is een woonplaats geworden voor demonen en een gevangenis voor alle boze geesten. Binnen haar muren wonen alle vieze en lelijke vogels, want alle volken hebben van de wijn van haar woeste ontucht gedronken. De koningen van de aarde hebben ontucht met haar gepleegd en de zakenmensen van over de hele wereld zijn rijk geworden door haar grote welvaart. Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen: ga uit die stad weg, mijn volk. Anders wordt u medeplichtig aan haar zonde en zullen u dezelfde rampen treffen als haar. God is haar misdaden niet vergeten. Haar zonden hebben zich hemelhoog opgestapeld. En dan vers 8. Omdat zij dat zegt, namelijk van mij kan niets overkomen, zal zij op één dag door allerlei rampen worden overvallen. Door honger, dood en ellende. En ze zal door het vuur verteerd worden. Dat is de straf die de Heer, de sterke God, haar geeft. Zoals Babylon eens viel, zal het op nog veel grotere wereldwijde schaal nog eens vallen. En de oproep is: mijn volk, trek uit. Heb niet langer te doen met het gedachtegoed, met de cultuur, met de gewoonten, met de leefstijlen van Babylon. Scheid je daaruit af. Want Babylon zoekt nog steeds wereldheerschappij, economisch en geestelijk. En net als het Babylon van toen zal dat een wereldrijk zijn wat zich kenmerkt door een antichristelijke geest, door onreinheid, door vervolging van de kerk en zal door en door occult in natuur zijn. Zoals Belshazzar God veraf... verafschuwde, zo zal de antichrist in de eindtijd dat ook doen, alleen nog veel erger. Zoals Belshazzar die nacht gedood werd, en dat is het goede nieuws, zal ook de antichrist gedood worden door de Heer Jezus zelf. Hoe zie jij eruit in het laatste stadium van Babylon? Ben je op weg naar de prachtige, volwassen, pure, Daniël? Of ben je op weg naar de verder en verder verwereldlijkte Belsasar? Ik lees tenslotte een paar versen uit Openbaring 19. Openbaring 19, vers 19 en 20. Ik zag het beest samen met de koningen van de aarde. Ze hadden hun legers verzameld om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zit en tegen zijn leger. Het beest en de leugenprofeet, die onder het oog van het beest opmerkelijke dingen had gedaan, werden gevangen genomen. Door die opmerkelijke dingen waren alle mensen verleid die het teken van het beest droegen en het standbeeld van het beest aanbaden. Zowel het beest als de leugenprofeet werden levend in het brandende zwavelmeer gegooid. Het goede nieuws staat in het volgende hoofdstuk, 20 vers 4. Toen zag ik een aantal tronen. Degenen die erop zaten kregen macht om recht te spreken. Ik zag ook de zielen van de mensen die onthoofd waren om hun openlijke trouw aan Jezus en aan wat God had gezegd. Ze hadden het beest en zijn standbeeld niet aanbeden en het teken op hun voorhoofd of hand geweigerd. Ze werden weer levend en heersten samen met Christus 1000 jaar lang. Dit is de eerste opstanding. De rest van de doden werd pas weer levend na die 1000 jaar. Gelukkig zijn zij die aan deze eerste opstanding deel hebben. Zij zijn voor God afgezonderd, geheiligd. De tweede dood zal hun niets kunnen doen. Ze zullen als priesters van God en Christus worden en al die 1000 jaar samen met Christus regeren. Kies vandaag je weg. Amen.